Goedemorgen. Wat is het fijn om weer in uw midden te mogen zijn. Het is elke keer weer een vreugde voor mij om naar Uithoorn te komen. U weer te zien, niet uit Gods woord met u te mogen delen. En vooral om samen met u, rondom Jezus, samen te komen. Terwijl ik aan het denken en bidden was over wat ik deze ochtend met u wilde delen, las ik een tekst van Paulus. En die tekst raakte mij erg, want wat Paulus daar schrijft is ook het dieper verlangen van mijn hart. Je hoeft de tekst niet op te zoeken, maar Paulus schrijft in 1 Korinther 2. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Er zijn zoveel dingen waar we met elkaar over na kunnen denken. Er zijn zoveel dingen waar we ons druk over kunnen maken, waar we mee bezig kunnen zijn. Maar uiteindelijk is er maar één ding dat telt. Er is maar één ding waar alles mee staat of valt. Want alles staat of valt met die ene persoon. Met die ene naam. Jezus Christus. Alle dingen waar we met elkaar over na kunnen denken, of waar we met elkaar over kunnen verschillen, of wat het ook is. Alles komt in zo'n ander perspectief te staan. Als het Jezus is die centraal staat. Als het Jezus is waar alles om draait. Ik denk dat we een goede samenkomst hebben gehad als ons hart overloopt van Jezus, van wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. En ja, er horen zowel vermaning als bemoediging bij. En misschien vermaning om ons weer op het rechte pad te krijgen, om ons dichter bij Jezus te brengen, bemoediging om ons weer meer in Hem te laten verblijden. Maar ook die, ze draaien allemaal om Hem. Alles draait om Hem. En als je Hem niet kent, denk je misschien wat egocentrisch. Alles draait om één persoon. Alles draait om deze Jezus. En als het om een gewoon mens gaat, dan is dat ook zo. De geschiedenis laat ons veel genoeg zien dat het niet goed gaat als iemand zo centraal staat. Daar krijg je eigenlijk altijd ellende van. Maar er zijn ook voorbeelden waar dat zo totaal anders is. Zo'n 6 maanden terug hebt u als gemeente een klein jongetje bijgekregen. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat die angst zo snel minder klein wordt. Maar zo'n baby eist eigenlijk best wel veel aandacht op. He? Hij is in alles afhankelijk. Hij huilt veel, want hij moet het toch op een manier duidelijk maken wat hij wil. Hij maakt zijn ouders in de nacht wakker. Eigenlijk kun je wel stellen dat alles in het teken staat van deze kleine man. Weet je wat nu zo mooi is om te zien? Als er weer genoeg momenten zijn waar zijn ouders wat minder energie hebben en wat rust ook wel kunnen waarderen, toch zie je dat ze continu aangetrokken worden tot dit jongetje. En je ziet de blijdschap om hun zoontje ervan afspatten. Want ze houden zo zielsveel van dit kindje. En als je dat ziet, dan kun je niks anders dan doen dan tegen zijn vader zeggen, ik ben stiekem toch een beetje jaloers op je. Want het is zo iets moois. Er zijn gevallen waar een persoon een centrale plek in ons leven inneemt. Waarin eigenlijk alles om deze persoon draait. Waar het ons zo'n diepe vreugde geeft. Want we houden van deze persoon. En als mensen dat zien, dan is dat enkel jaloersmakend. Toch? Geliefde broeders en zusters, zo één is onze Jezus. Hoe meer Hij centraal staat in ons leven, hoe meer aandacht er naar Hem gaat, hoe meer alles om Hem draait, hoe groter de vreugde in ons hart en hoe dieper de vreugde in ons leven. Toen ik aan het nadenken was over waar ik deze ochtend met u over wilde spreken, was er maar één ding wat bleef hangen. Dat is Jezus. Ik wil het met u over Jezus hebben, over niets en niemand anders dan Jezus. Want er is een niets en niemand dat u en mijn hart meer vreugde kan geven dan Hij. En er is niemand die het meer verdient om centraal te staan dan deze Jezus. Ik denk dat als ik dat zo zeg, dat u er allemaal mee in zult stemmen. Er is niemand die ons meer vreugde geeft. Er is niemand die het meer verdient om centraal te staan dan Jezus. Maar toch, Soms kan je iets hebben waar je zo ontzettend van onder de indruk bent. Iets waar je zo enthousiast over bent. Iets wat zo groot is. En je denkt bij jezelf, dit is zo groot, zo bijzonder. Dit wordt nooit meer normaal. Dit is zoiets groots, hier kan ik nooit meer over zwijgen. Maar na verloop van tijd wen je eraan. En dat waar je vroeger zo van onder de indruk was, raakt je niet meer zoals toen. Herkent u dat? Je kunt naar de samenkomst gaan op zondag, of wanneer dan ook. Je kunt dezelfde dingen over Jezus horen, maar eigenlijk weet je het wel. En aan het eind ga je naar huis. Je bent er weer geweest. Maar wat heeft het nu eigenlijk echt met ons gedaan? Ik weet niet hoe het met u zit, maar staat u nog elke ochtend op met een diep verlangen om meer van Jezus te zien? Bent u vanochtend opgestaan, in de auto gestapt, hier naartoe gereden, met een diep verlangen om met elkaar samen te komen rondom Jezus? Om ons in Hem te verblijden en Hem te aanbidden. Ik zal u eerlijk zeggen dat het mij wel eens overkomt. Dat er momenten zijn op die dingen die normaal gesproken zo speciaal zijn, die zo groot zijn, gewoon worden. En hoewel het niet goed is, heb je het soms misschien wel nodig. Want ineens grijpt het je weer. En dan kijk je als het ware naar Jezus en ben je stom verbaasd dat je dat ooit gewoon bent gaan vinden. Dat je dat ooit vanzelfsprekend bent gaan vinden. En dan val je op je knieën. En dan voel je dat vuur weer branden. En dat is het enige wat je nog uit kan roepen samen met Paulus in Filippenzen 3. Opdat ik Hem mag kennen. En daarom wil ik u vanochtend meenemen. Een hoofdstuk terug naar Filippenzen 2. Naar de lofzang op Christus. Want zoals Paulus het zei tegen de Korintiërs, zo wil ik het ook tegen u zeggen. In een beetje geparafraseerde variant. En ik, mijn geliefde broeders en zusters hier in Uithoorn, ben niet gekomen om met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Maar ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Mijn grote verlangen voor vanochtend is niet om u veel nieuwe dingen te leren. Maar mijn diepe verlangen dat we straks naar huis gaan met een brandend hart voor Christus. Dat het wonder weer zo groot wordt dat we niet meer kunnen zwijgen van die ene naam die onder de hemel is gegeven. Namelijk Jezus Christus. Ik wil u graag bemoedigen deze ochtend. Niet door te vertellen hoe geweldig u bent of hoe goed u het doet. Maar over hoe geweldig onze Jezus is. Voor wat Hij gedaan heeft. Zodat we naar Jezus gaan kijken en bemoedigd wie Hij, onze Heer en Redder is. Zijn gezindheid aannemen. Omdat we niets liever willen dan op Hem lijken. Worden zoals Hij. Daar wil ik u meenemen naar Filippenzen 2. En we lezen met elkaar de versen 5 tot 11. En dan schrijft de apostel Paulus. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Als je het mij vraagt, adembenemende woorden. Maar probeer het je ook eens in te beelden. Je bent Paulus. Je zit gevangen. En als deze gevangenschap nog een stuk beter dan wat hij hierna zou krijgen. Toch zit hij gevangen. En hij schrijft een aantal versen terug ook over de strijd die hij heeft te voeren en het lijden dat hij ondergaat. En je schrijft een brief aan de eerste gemeente die je in Europa gesticht hebt. Waar het onder andere je verlangen is dat ze te midden van hun lijden eensgezind zullen zijn. Dezelfde liefde hebben, één van ziel en één van gevoelen zijn. Niet het eigen belang of eigendom doen, maar de ander meer achter dan zichzelf. Niet alleen oog hebben van hunzelf is, maar ook wat van de ander is. Om dan de Filippenzen op te roepen om dezelfde gezindheid te hebben als Christus. Want Paulus weet dat dat de enige oplossing is om eensgezind te zijn. Kijk naar Jezus en doe als Hij. Maar wanneer hij dan begint te schrijven over hoe dat eruit ziet, komt er niets anders uit dan aanbidding. Een loflied. Ik kan het voor me zien. Je ziet Paulus daar zitten, in dat huis waar hij gevangen zit. Een bewaker die voor de deur staat. Paulus die geen kant op kan. Hij weet niet eens of hij vrijgelaten zal worden of geëxecuteerd zal worden. Het ligt in verwachting dat Paulus, zoals bij zijn andere brieven, niet zelf geschreven, maar gedicteerd heeft. En midden in die omstandigheden hoor je dan Paulus zeggen: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan beginnen zijn ogen te schitteren als hij begint te praten over zijn Jezus. Over de Jezus die hij ontmoet heeft op de weg naar Damascus. De Jezus die hem verteld heeft hoeveel hij om hem lijden zal. En hoewel het hoogtepunt van Paulus' lijden voor Jezus nog moest komen, heeft hij dus al veel geleden om de naam van Jezus. Maar zijn liefde voor hem is niet kleiner geworden en zijn verlangen naar Jezus niet afgenomen. En als hij begint te praten over Jezus, komt er niets anders uit zijn mond dan aanbidding. En de woorden die hij spreekt worden alsmaar mooier. En dat wat hij zegt versterkt dit wat daarna komt. En ik denk dat toen hij klaar was met het uitspreken van de woorden die wij lezen in de versen 5 tot 11, dat de schrijver, misschien wel Timotheus, zijn pen neergelegd heeft. Ze elkaar aangekeken hebben, met tranen in hun ogen, door een hart vol vreugde, net uitgesproken hebben: dit is onze Jezus. Onze Jezus, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als ropers goud heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Deze Jezus was niet zomaar iemand die op God leek, maar deze Jezus is God. En voordat hij naar deze aarde kwam, leefde hij daar in al zijn heerlijkheid. Omgeven met talloze engelen die hem dag en nacht aanbaden. Deze Jezus is de God die door al zijn kracht en macht alle dingen geschapen heeft die in de hemel en die op de aarde zijn. En hij die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is de God die verschenen is aan Mozes. Die de berg Sinaï deed trillen en roken. En het volk Israël deed sidderen. De machtige, heilige God. Die in al zijn heerlijkheid aan Mozes voorbij trok. En Mozes mocht alleen zijn achterkant zien, want niemand kan zijn gezicht zien en leven. Maar, zegt u, nu praat je toch over God de Vader? En we hebben het toch over Jezus met elkaar? Dat is iets wat ik ook lang gedacht heb. In mijn gedachten was God de Vader, die Heilige, de God die veraf was. De God die de oordelen over de wereld bracht. De God die zijn volk Israël strafte als ze ongehoorzaam was. Meer de strenge God. Terwijl ik Jezus veel meer zag als iemand die dichtbij kwam. Meer als een vriend. Die als mens op deze wereld gelopen heeft. Die de overspelige vrouw niet stenigde, maar genadig voor haar was. De God van het Oude Testament was de heilige God die niet in aanraking kon komen met iets wat onrein, wat onheilig was. Maar Jezus kwam zoveel dichterbij. Jezus zie ik eten en drinken met hoeren en tollenaren. Ik zag God de Vader als iemand die de wereld zou oordelen. Terwijl ik Jezus zag als Hij die voor mijn zonde betaald heeft. En in mijn hoofd, misschien ook wel in mijn hart, waren de twee zo ver van elkaar verwijderd. Misschien herkent u het wel. Misschien roept dat ook wel die vraag op. Wat je nu zegt gaat toch over God de Vader. Maar dan horen we wat Jezus zegt in Johannes 10, vers 30. Ik en de Vader zijn één. En even later in Johannes 14, waar Filippus aan Jezus vraagt, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En dan horen we wat Jezus zeggen. Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waar vader en zoon in mijn gedachten zo ver uit elkaar lagen, blijken ze één te zijn. En aan de ene kant brengt dat God de Vader zoveel dichterbij. Maar waar ik het vanochtend met u over wil hebben, is over hoeveel groter dat Jezus de Zoon van God maakt. Het is zo makkelijk om te spreken over God en over de Zoon van God. Maar de Zoon van God is volledig God. Hij is de Heilige. En dat maakt dat het dus de Heilige God is. Die het niet als roof beschouwd heeft. Aan God gelijk te zijn. Ja, hij was nog steeds God. Hij was aan God gelijk. Maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een slaaf aangenomen heeft. En aan de mensen gelijk te worden. Broeders en zusters, dit is zoveel groter dan wij ons kunnen voorstellen. De Heilige God, die in al zijn glorie en heerlijkheid omgeven wordt door aanbidding. De God die niemand kan zien en kan blijven leven. De God die leeft op een plek waar enkel goedheid, vreugde, liefde, alles straalde van zijn heiligheid. Alles was perfect. En deze God is naar de aarde gekomen. Hij heeft zijn Godheid niet achter zich gelaten. Maar hoewel hij God bleef, hij was aan God gelijk. Heeft hij zichzelf ontledigd. Zijn goddelijke privileges afgelegd. Zijn glorie. Zijn onafhankelijke autoriteit. Zijn goddelijke eigenschappen. Zijn rijkdom. Hij is omwille van ons arm geworden, zegt Paulus. En zelfs zijn voorkeurspositie bij de Vader. Die wat zo duidelijk wordt als hij daar hangt aan het kruis. Onder de toorn van God. En het uitroept. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En zelfs daar bleef het niet bij. Maar hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En is aan de mensen gelijk geworden. En daarbij denken we vaak alleen aan het feit dat zijn gestalte veranderd was. Niet meer de heerlijkheid maar een menselijk lichaam met alle gebreken van dien. Want hij is volledig mens geworden. Hij heeft lichamelijke ongemakken gekend. En hij heeft honger geleden. Daarbij denk ik specifiek aan die 40 dagen in de woestijn waar hij ook verzocht is geweest. Hij heeft verdriet, pijn en lijden gevoeld. Verlatenheid ervaren en noem het maar op. Hij is niet voor niets onze hoge priester. Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Maar toch gaat het nog een laag dieper. Want in zijn mensheid werd zijn godheid niet meer geloofd. Probeer het eens te laten bezinken. Je bent de heilige God die dag en nacht aanbeden wordt. Om al zijn heerlijkheid. Je hebt alle rijkdom, alle vreugde, alle autoriteit en noem het maar op. En je laat alles achter. En dan te beseffen dat hij het niet eens als roof beschouwd heeft. Weet u, als je zo bent. En je kunt dit alles achterlaten. In de wetenschap. Dat je als de heilige God aan een kruis zou eindigen. Kan het maar één reden hebben. Geliefde broeders en zusters, dat is liefde. Dat is zo'n intense liefde. Hij heeft het niet eens als roof beschouwd. Om vernederd te worden, zelfs niet tot de kruisdood. Zal ik het nog een keer zeggen, weet u waarom? Omdat hij van u houdt, van eeuwigheid af. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Lees maar rustig, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zelf gekomen is. Zo lief heeft God u en mij gehad, dat hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Zichzelf ontledigd heeft, aan de mens is gelijk geworden en zichzelf vernederd heeft tot de kruisdood. En terwijl hij hier rondliep, was er niemand die besefte wie hij was. Vanaf het allereerste begin. Als hij die alle dingen geschapen heeft en alle dingen zijn hand houdt. Maar als een weerloze baby in de armen van Maria ligt en niet eens welkom is in de herberg. Even later, als de schriftgeleerde fariseeën hem willen stenigen om godslastering en hem zelfs uitmaken. Besef dit eens. God die op aarde loopt en ze maken hem uit voor de overste van de demonen. Maar ik denk dat het meest pijnlijke voor Jezus is geweest. Toen de discipelen, de mannen die jaren met hem opgetrokken hebben. Hem elke dag hebben gezien, het meest dichtbij stonden. Na zo'n lange tijd nog steeds niet echt besefte en geloofde wie hij is. Het is die vraag van Filippus dat Johannes 14 het al even langskwam. Maar Filippus die vraag stelt, laat ons de Vader zien. En ik geloof dat in het antwoord van Jezus zoveel verdriet zat. Filippus, ben ik zo lang bij u geweest en vraagt u mij, laat ons de Vader zien? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Jezus heeft zijn heerlijkheid afgelegd om de wereld zalig te maken. En nog een korte tijd en hij zou zijn leven afleggen aan een kruis. En zelfs de mannen die het meest dichtbij zijn geweest, beseffen nog steeds niet wie hij werkelijk is. Wat een verschil tussen die tijd toen hij in de gestalte van God was, omgeven door aanbidders. En die tijd dat diezelfde God in de gestalte van een slaaf was. En zelfs de mensen die het meest dichtbij waren, geloofden en ten diepste erkenden niet wie hij was. Hoe moet dat voor Jezus zijn geweest? Als Elon Musk de rijkste man ter wereld oude kleren aan zou trekken, een oud autootje zou halen om zich gelijk te stellen aan de mensen van een arm dorp waar hij naartoe gaat. Hij legt een zware tocht af en hij komt eraan. Hij zegt het, ik kom hier om jullie te helpen en mijn rijkdom met jullie te delen. En de mensen lachen hem vierkant uit. En hij probeert ze te vertellen hoe rijk hij is, wat een groot man hij is. Maar ze geloven hem niet. En ze keuren hem niet eens een blik waardig. Wat zou dat met hem doen, denkt u? Wat zou dat met zijn eer doen? Met zijn eergevoel? Ook dichterbij, hoe snel voelen wij ons ondergewaardeerd? Dat we misschien toch erg die gedachten hebben. Een beetje respect mag toch wel? Als dat voor iemand waar zou moeten zijn, is dat toch wel voor Jezus. Maar hij heeft het niet als roof beschouwd. Door die diepe liefde. Ik hoef u denk ik niet uit te leggen wat met u als gemeente zou doen. Als u zoals Paulus oproept in vers 2 tot 4, zoals Christus dezelfde liefde hebt. Dezelfde nederigheid. En de ander meer acht dan uzelf. Maar het raakt mij zo diep. Als ik dat lees in Johannes 16. Waar de discipelen eindelijk tegen Jezus zeggen. Nu weten wij dat u alles weet. Dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God bent uitgegaan.
aanraakt, Jezus antwoordt me zo. Gelooft u nu? Je kunt je de blijdschap van Jezus voorstellen. Ze geloven. Eindelijk. En als we nog dieper willen weten wat dat voor Jezus betekende, moeten we een paar versen verder lezen in het hoogpriesterlijk gebed, waar Jezus bidt tot zijn Vader. En we horen het hem zeggen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Wat een pijn en verdriet moet het voor Jezus zijn geweest om niet geloofd te worden. Om als God op aarde rond te lopen. En niet geloofd worden terwijl je alles hebt achtergelaten en zelfs je leven zal geven. Maar wat een vreugde moet het voor Jezus zijn geweest als zijn discipelen hem eindelijk geloven en erkennen wie hij is. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En deze Jezus, na alle vernedering die hij intussen al is ondergaan, heeft uiteindelijk de ultieme stap gezet door zichzelf te vernederen en gehoorzaam te worden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Niemand kan hoger komen dan Jezus was toen hij in de gestalte van God was. Maar ook niemand kan lager komen dan Jezus toen hij in de gestalte van een slaaf was. Want de kruisdood was een gruwelijke dood. Je stierf niet meteen, maar alles was erop ingericht dat de persoon zo lang en hevig mogelijk moest lijden. Het was een marteling. Iets wat enkel wordt ingezet bij de grootste misdadigers. Een kruisiging was zo gruwelijk dat de Romeinen het niet toestonden dat de Romeins staatsburger door deze dood om het leven kwam. Wat ze ook hadden gedaan, de kruisdood was enkel voor slaven. En voor hen die geen rechten hadden. Het was de Romeins filosoof Cicero die zei: laat dat woord kruis niet alleen ver verwijderd zijn van de lichamen van Romeinse burgers, maar zelfs van hun gedachten, ogen en oren. Zo vernederend was het. En ook voor de Joden was het hangen aan een kruis nog erger dan de dood zelf. We lezen Deuteronomium 21. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. Maar toch denk ik dat het niets duidelijker maakt dan dit verhaal. Toen Julius Caesar 25 jaar oud was, werd hij gevangen genomen door piraten. En terwijl hij daar gevangen zat, zei hij tegen deze piraten, uit boosheid, uit wraakzucht, ik zal blijven leven om te zien hoe jullie gekruisigd worden. Julius Caesar is 38 dagen bij deze piraten geweest, waarna hij bevrijd is door losgeld. Toen hij vrij was, gaf hij opdracht om deze piraten gevangen te nemen. Maar door de 38 dagen dat hij bij deze mensen was geweest, waren ze te menselijk voor hem geworden om ze aan een kruis te zien sterven. Hij heeft ze uiteindelijk vermoord met het zwaard. Maar wat laat dit zien? De Romeinen hadden zo goed door hoe gruwelijk de kruisdood was. Hoe vernederend het was. Dat je het enkel deed bij mensen die je eigenlijk niet meer als mens zag. Broeders en zusters, tot hier is Jezus gehoorzaam geweest. Tot hier heeft hij zich vernederd. De God die was in al zijn glorie, omgeven door aanbidders, besloot al zijn heerlijkheid af te leggen, zichzelf te ontledigen, de gestalte van een slaaf aan te nemen, aan de mensen gelijk te worden en de dood te sterven die alleen zij stierven die niet meer als mens gezien werden.
alles gemaakt heeft. De God die alles in zijn hand houdt. De God die alle autoriteit heeft, stierf de dood van hen die geen rechten hebben. En hij deed het uit liefde. Voor u. En voor mij. Dat is onze Jezus. Snapt u dat ik geloof dat Paulus toen hij dit opzei, een schittering in zijn ogen had? Toen hij begon te praten over deze Jezus, die vanuit zijn hoge hoogte besloot tot de uiterste diepte te gaan. Uit liefde. En nu is hij daar gebleven. Is hij geëindigd op de dieptepunt? Weet je wat ik zo bijzonder vind? Waar de Romeinen het woord kruis niet eens in hun mond wilden nemen, werd dat kruis het symbool van de christenen. Je zou zeggen, het is toch vernederend om te laten zien dat je Heer, hem in wie je gelooft, hem die je volgt, geëxecuteerd is aan een kruis. Het is niet voor niets dat Paulus ook schrijft in 1 Korinthe 1 vers 23. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. En waar zorgt dat voor? Voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. Hoe kan je nu gered worden door iemand die geëxecuteerd is aan het vloekhout? Hoe bestaat het dat een God naar de aarde komt en het toestaat dat hij geslagen, bespot, vernederd en zelfs gekruisigd wordt? En hoewel ik die verwondering volledig begrijp, hoe bestaat het inderdaad? Toch maakt het gevolg van wat er met Jezus gebeurt na deze vernedering, dat het vernederende kruis een object van aanbidding wordt. Want waar het kruis ons meer laat zien over wie God is, over de God die we volgen, had het kruis en hadden de dood niet het laatste woord. Maar Jezus' gebed wordt verhoord. Ja, zelfs meer dan verhoord. Het was Jezus die bad in Johannes 17. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat nog voordat de wereld er was. Jezus zou niet in het graf blijven. Maar Jezus zou opstaan, opvaren naar de hemel. En ja, verheerlijk worden met de heerlijkheid die hij bezat voordat de wereld er was. Hij zou maar gaan staan aan de rechterhand van de macht van God. Opnieuw opgeven door aanbidders. Stralend in al zijn glorie. Maar zijn verhoging zou zelfs nog verder gaan dan de heerlijkheid die hij bezat voordat de wereld er was. Want een ontelbaar aantal aanbidders zou toegevoegd worden aan die grote groep engelen. Jezus zou zijn bruid krijgen. En God, God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Ja, hij was in al zijn heerlijkheid. En ja, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd en zichzelf vernederd tot de kruisdood. En ja, hij is verheerlijkt met de heerlijkheid die hij bezat voordat de wereld er was. Maar de Vader heeft hem niet slechts verhoogd, maar de Vader heeft hem bovenmate verhoogd. En hem die naam gegeven boven alle naam. Jezus Christus is Heer. Het is Johannes die ons in het boek Openbaring een klein inkijkje geeft. Als Jezus het zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komt. De Almachtige. En even later, en te midden van de zeven kandelaren, zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon die schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Jezus' dood was geen verlies, maar Jezus' dood was de overwinning. En hij zegt dat overal, ik ben de eerste en de laatste. Ja, ik ben dood geweest, maar ik ben weer levend geworden.
terwijl Paulus bijna klaar is met zijn lofzang om deze Christus, hij ons meegenomen heeft van de hoge hoogte tot de diepste diepte, om daarna hoger te komen dan we ooit geweest zijn, roept hij het uit. Omdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Hij is de Heer der Heren, de Koning der Koningen. En wat er ook van hem gezegd wordt, wat mensen ook over hem denken, wat ze ook vinden van hem die zichzelf vernederd heeft tot de kruisdood, er komt een dag dat elke knie zal buigen voor deze Jezus. En elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Broeders en zusters, dat wordt een moment waar we alleen maar van kunnen dromen. Zoiets groots. Iedereen die knielt voor deze Jezus. De herbergier bij wie Jezus niet welkom was. De farizeeën en schriftgeleerden die hem uitmaakten voor de overste van de demonen en hem wilden stenigen. Caesar, die hem bespot heeft. Pilatus, die de opdracht gaf hem te kruisigen. De Romeinse soldaten die hem aan een kruis hebben gehangen. Maar daartussen ook u en ik, als zijn volgelingen. Wat een moment. Eén en al aanbidding. En niemand die meer kan ontkennen dat Jezus Christus Heer is. Tot de heerlijkheid van God de Vader. En deze Jezus zal in al zijn glorie, met al zijn autoriteit de wereld oordelen. Maar hen die geloofd hebben in de vernederde Christus, zullen met hem verheerlijkt worden. Wat een moment. Geliefde broeders en zusters, dit is onze Jezus. Dit is onze Heer. Is hij niet meer dan waard om centraal te staan? Is hij niet meer dan waard dat alles om hem draait? Is hij er niet meer dan waard om ons hele leven voor te geven? Wat kunnen we anders doen dan op onze knieën vallen en de koning der koningen aanbidden? En in wat voor situatie we ook zitten in ons leven, hoe ons leven er ook uitziet, laten we altijd blijven kijken naar Jezus. Hij, die om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, daar zijn u en ik onderdeel van. Het kruis verdragen en de schande veracht heeft. Laten wij net als hij in dit leven leven, in nederigheid, met dezelfde liefde, de ander meer achter mij dan onszelf, de gezindheid van Christus aannemen. En als het moeilijk wordt, kijken we naar hem en doen we net als hij. En ook wij verdragen alles door de vreugde die ook ons in het vooruitzicht is gesteld. Dat heerlijke moment dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En zullen zijn zoals hij. En dan kunnen we enkel nog zeggen: kom, laten wij aanbidden die koning. Want u alleen bent waardig, o koning. Wij prijzen u voor eeuwig.